Ik woon momenteel in Gent. Ik ben er actief in studentenwerk binnen Ichthus Vlaanderen. En ik heb daar een studentengroep onder mijn hoede en mag ze daar een beetje in begeleiden. Wat pastoraal werk ook enzovoort. En ik wil u danken dat de gemeente Herentals dat zo meedraagt, als het ware. Het is heel gezegend. Heb je daar meer vragen over? Kan je straks Maalte aanspreken in verband met het Ichthuswerk dat ik doe? Maar normaal gezien zijn er ook heel veel mensen die hier ook een nieuwsbrief ontvangen om de zoveel tijd. Maar deze ochtend ga ik niks vertellen eigenlijk over mijn job, maar is er mij gevraagd geweest om een boodschap door te geven. En deze ochtend wil ik met jullie over iets heel bijzonders nadenken, maar alvorens dat ik daarmee ga beginnen, wil ik beginnen zoals ik meestal met mijn leerlingen doe. Want net zoals onze goede vriend Levi van voor, sta ik net als hem in het Pego-onderwijs. Ik sta namelijk in Waregem. En mijn leerlingen weten ook van, kijk, als we beginnen bij meneer Lejeun, dan gaan we meestal een beetje ontspannend beginnen, want 2 uur achter elkaar is toch veel. En ook hier 2 uur is toch behoorlijk veel, dus laten we ontspannend beginnen. Ja? Eerst en vooral, Nederlands is een officiële taal in 6 landen. Hebben jullie enig idee in welke 6 landen het Nederlands de officiële taal is? We moeten luid roepen natuurlijk, anders ga ik het niet horen. België, hup, dat is al 1, dat is al goed. Nederland? Suriname? Zuid-Afrika is niet officieel, maar dan wordt het Afrikaans genoemd en wordt er niet bijgeteld. Curaçao? Ja, Curaçao? En dan is de vraag natuurlijk, die 2 laatste natuurlijk, dat zijn de moeilijke. Nee. Aruba en Sint Maarten. Dat zijn nog 2 aan. De 6 officieel waar het gesproken wordt. Zuid-Afrika wordt ook vaak genoemd, maar dan zeggen ze Afrikaans tegen en dat wordt niet vaak gerekend tot de officiële. Even een weetje. Een ander weetje. In heel deze wereld worden 6.000 tot 7.000 talen gesproken. Verspreid over 189 landen, maar van die 6.000 tot 7.000 talen zijn er momenteel 2.400 met uitsterven bedreigd. Dus dat zijn 2.400 talen die dreigen eigenlijk de komende generaties te verdwijnen, omdat ze niet meer in leven gehouden worden. Zelfs heel dichtbij zelfs, in Engeland, Verenigd Koninkrijk, is dat het Welsh van Wales, dreigt eruit te gaan binnenkort. Een andere vraag. Wat is het Engels voor ananas? Ananas of ananas? Pineapple. Nu, ik ben blij dat jullie lachen, maar ik heb een tijdje geleden in Engeland gewoond en ik heb toen voor een internationaal publiek gesproken. Nu blijkt dat dit mopje bijna in elk land gemaakt wordt, omwille van het feit dat overal ananas gezegd wordt, buiten in Engeland zelf. Dus dat was voor mij een openbaring. Overal wordt ananas gezegd, buiten Engeland. Daarnaast komt er nog een 2 land. Spanje heeft ook geen ananas in zijn vocabulaire zitten. Maar het is een mopje dat zeer vaak voorkomt, blijkbaar. Dus je kunt het internationaal bijna gaan maken. Ja? En leuk, weet je, en ditjes en datjes. Nu, waar ik met jullie deze ochtend wil nadenken, en ik ben zeer blij, ik kan het er bovenop mee volgen. Waar ik deze ochtend met jullie wil over nadenken, is taal. Want taal is eigenlijk iets zeer belangrijks in onze gebruik. We maken ons onszelf kenbaar mee. We communiceren met elkaar met taal. Als we gedachten of gevoelens willen uiten, dan gebruiken we ook taal. En ik ben eens naar het woordenboek gegaan. Ik ben naar Dikke Van Dalen gegaan, ik heb het woordenboek opengeslagen en ik ben eens gaan kijken, wat is nu de betekenis van taal? Wel, de betekenis van taal is het volgende. Taal is spraakklanken en of tekens waarmee men zijn gedachten of gevoelens aan anderen kenbaar maakt. Dat is taal. Dus opnieuw, spraakklanken en of tekens waarmee men zijn gedachten of gevoelens aan anderen kenbaar maakt. En laat taal nu dat centrale zijn dat ik door de boodschap wil meenemen met jullie deze ochtend. Ja, daar wil ik met jullie deze ochtend over nadenken. En om met jullie daarover na te denken, wil ik graag 2 Bijbelpassages als uitgangspunt nemen. Dus als je je Bijbel bij hebt, neem die even bij de hand. En dan gaan we gaan naar Genesis 11. Nu, voor zij die de Bijbel niet bij hebben, geen probleem. Ik zal het zo dadelijk ook projecteren op het scherm. Dus je kan ook op het scherm mee volgen. Maar voor zij die hem wel bij hebben, ik ga je er wel bij moeten vertellen. Ik heb dat nog laat gecheckt gehad, maar Wout heeft mij gecontacteerd gehad deze week. Jullie gebruiken blijkbaar de herziende statenvertaling. Nu, de projectie die je gaat zien zal wel een NBV zijn. Mijn excuus daarvoor, daar ben ik te laat mee geweest om dat door te geven. Nu, Genesis 11, daar wil ik lezen. Even een korte context voordat we Genesis 11 gaan lezen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Wel, Genesis 11, dan zitten we in het begin van Gods woord. En we lezen eigenlijk van Genesis 1 tot 3 over de schepping. Hoe God de wereld heeft gemaakt, een perfecte wereld heeft gemaakt, waarin dat de mens wordt geplaatst. En waar we plots zien dat er zonde in de wereld kwam, wanneer de mens werd verleid door de slang en van de vruchten had. Wanneer we verder lezen in Genesis, komen we bij Genesis 5. En Genesis 5 is voornamelijk bekend van de ark van Noach. Ja, waarin dat God eigenlijk de zondvloed brengt en zegt dat ik ga opnieuw beginnen met Noach en zijn familie. En dan komen we uit bij Genesis 11. Genesis 11, de toren van Babel. En daar lezen wij het volgende. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu aan het doen is, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun handbereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Tot daar. De toren van Babel, een heel bekend verhaal dat ons sinds jongs af al wordt meegegeven, maar zelfs deze korte passage leert ons iets bijzonders. Want wat zien we hier over die taal? Wel, we zien hier dat er ooit op een moment is geweest dat er één en dezelfde taal werd gesproken. Mensen communiceerden met elkaar, ze deelden hun elkaars gedachten en gevoelens en ze begrepen elkaar. Dat is wat we daar zien. Nu, als je erover nadenkt, lijkt dat ook wel behoorlijk logisch. Want als we de context er vooraf weten, dan weten we dat God ooit begon is met Adam en Eva en in Genesis 5 met Noach. Dus dan zal het wel logisch zijn dat er één taal vertrokken is geweest, en misschien wel eens aan met wat varianten, maar dat ze elkaar allemaal begrepen. Dat is zoals het waar als het Vlaams. Wij verstaan de West-Vlaming ook. Terwijl dat die toch wel een beetje onbegrijpbaar praat op sommige momenten, maar we begrijpen nu wel. Ja? Maar toch, er was één taal, en daar begon het mee. Mensen spraken één taal en ze begrepen elkaar. Maar dat hield ook een gevaar in. Want het gevaar dat we hier zien is dat de mensen gedreven werden door eigen verlangens. Eigen succes. Laat ons een toren maken, zeggen ze. Laat ons een toren maken, want dat zal ons beroemd maken. Wij zullen opvallen in onze omgeving. Dus wat zien we hier? Dat de mens werd gedreven door een soort van arrogantie en een soort van trots, waarop God plots neerdaalt en zegt van, wow, hier moet iets aan gebeuren. Ik ga ingrijpen. En God grijpt ook in. En wat zien we? Er komt taalverwarring. De mensen worden van dat punt verspreid over de hele aarde en ze spreken allemaal verschillende talen en begrijpen elkaar niet meer. En dat zien we er in heel de Bijbel ook plaatsvinden. Wanneer we de Bijbel erop nalezen, zien we dat veel mensen met elkaar in contact komen en dat taal soms wel eens een struikelblok kan zijn. Want de aarde werd bevolkt door mensen van verschillende volkeren. Dus de eenheid die er was onder de mens werd door God zelf weggenomen. Niet omdat dat niet perfect was bedoeld, want dat was wel bedoeld om één taal te spreken, maar omdat hij zag dat de motivatie van de mens niet juist was. Ze werden door foute zaken gedreven. Dus laten we die communicatie wegnemen. Nu laten we de Bijbel terug bij de hand nemen en laten we een sprong maken naar het Nieuwe Testament, namelijk Handelingen 2. Handelingen 2. Wanneer we uitkomen bij Handelingen 2, dan zitten we eigenlijk vlak na de evangelie. En als we denken aan de evangelie, dan denken we aan goed nieuws. Dan denken we aan het leven van Jezus. Hoe dat Jezus naar de aarde is gekomen. Hoe dat zijn leven wordt beschreven in de vier evangelieën. Hoe dat hij uiteindelijk is gestorven aan een houten kruis. En na 3 dagen terug is opgestaan uit de dood. En dat we dan zien dat hij is opgenomen in de hemel. En wat lezen we daar? Dan gaan we het volgende lezen. In Handelingen 2 lezen we vanaf vers 1 het volgende. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden al spottend, ze zullen wel dronken zijn. Tot daar. Ze zullen wel dronken zijn. Nu, hier lezen wij het verhaal van de discipelen die allemaal in één ruimte zaten. Ja, wachtende eigenlijk op datgene wat Jezus had beloofd. En op een gegeven moment komt daar de Heilige Geest. De komst van de Heilige Geest. Die alle discipelen vervulde. En wat gebeurt er? Ze beginnen in vreemde talen te spreken. Ze beginnen ineens allemaal verschillende talen te spreken. En niet zachtjes. Niet zachtjes, want wat staat er? Ze spraken allemaal in luide toon. Iedereen mocht dat precies weten. Iedereen mocht het horen. En je moet er eens voorstellen dat je erbij bent. Stel je voor dat jij nu zelf erbij was en plotseling in vreemde talen begint te spreken. Dan sta je er ook zelf te kijken, maar wat gebeurt er hier met mij? Dus waarschijnlijk zullen ze zich niet alleen zelf verbaasd hebben, maar we lezen ook dat ze hun directe omgeving volledig verbaasd hebben met hun daden. Want wat zien we? Ze verlaten de woning en spreken de mensen toe in vreemde talen. Plots horen die mensen dat ze aangesproken worden in hun moedertaal. Dat moet toch ongelooflijk zijn geweest? Maar wat leren deze twee teksten ons nu? Wel, wat wil ik nu met jullie doen? Ik wil nu graag deze twee teksten naast elkaar leggen en daar een paar conclusies uit trekken, een paar lessen die we daaruit kunnen leren. En ik heb gefocust op drie puntjes en die wil ik er nu graag even bij nemen. Het eerste is het volgende, boodschap. Want wanneer we Handelingen 2 lezen, dan zien we dat God ook daar zeer veel belang hecht aan taal. Datgene wat ons doet communiceren met elkaar, ons begrijpbaar maakt met elkaar. En als je Handelingen 2 verder leest, want ik ben nu op een bepaald moment gestopt, maar dat gaat natuurlijk verder het verhaal. Wanneer je Handelingen 2 verder leest, dan zie je plots dat Petrus het woord neemt en het woord voert. En hij verduidelijkt aan de mensen die daar staan waarom dat zij plots hun kunnen toespreken in hun moedertaal, waarom dat ze meerdere talen spreken. En waar legt hij de focus op? Hij legt de focus op de boodschap. Hij legt de focus op het evangelie, het goede nieuws van Jezus. En hij zegt, dat is de reden waarom ik u kan aanspreken in uw moedertaal. Weet je, ze spreken niet plots in een vreemde taal om daarmee te kunnen uitpakken, maar zie eens wat je kan, zoveel talen. Ze hebben ook niet verlangen om plots een toeristenbureau te openen, Ginder. Ik denk dat dat ook niet meteen noodzakelijk was. Nee, ze spreken in een vreemde taal om over Jezus te kunnen getuigen. Want wat zeggen ze dan? Jezus zijn leven is cruciaal voor iedereen. Wij willen graag getuigen over Jezus zijn leven zelf, over zijn kruisdood en over zijn opstanding. Ze hebben een echte boodschap voor de mensen. Ze hebben een boodschap van relatie voor de mensen. Ze zeggen als het ware van God zelf is mens geworden. God die groot was, is klein geworden. God die in alle rijkdom leefde, is met ons in armoede komen leven door zijn zoon Jezus. En ze verkondigden hoe Jezus het perfecte leven leefde dat wij moesten leven, maar aan het kruis de dood stierf die wij moesten sterven. Dat is de boodschap van hoop die ze brengen. Dat is een boodschap van leven die ze brengen. De discipelen waren er rots van overtuigd. En vanaf dit moment van Handelingen 2 lezen we dat dat niet meer gestopt is en is blijven doorgaan. Al was het zelfs noodzakelijk om hun eigen leven daarbij te laten. Een tweede puntje. Uitreden. In Genesis 11 lazen we hoe God voor spraakverwarring zorgde. En als we eerlijk zijn, Handelingen 2, moeten we hetzelfde woord gaan gebruiken. Er is ook een spraakverwarring, maar op een ander niveau. een andere richting van uitgaan. Waar ze in Genesis 11 elkaar niet meer begrepen, omdat iedereen vreemde talen begon te spreken, zien we plots in Handelingen 2 dat ze elkaar wel begrepen. Maar het is niet dat de mensen plots, de discipelen verstonden in het Hebreeuws of in het Grieks, welke talen ze toen ook machtig waren. We zien hier plots dat het God is zelf zegt, die van kijk, ik ga de discipelen zelf een andere taal laten spreken. Niet de mensen. Ik ga niet de mensen terug naar eenheid brengen. Ik ga de discipelen een andere taal laten spreken. En ik weet nog dat ik eens een tijdje, ik was er straks met Sven er nog over aan het spreken. Ik zat een tijdje geleden, was ik aan het wandelen bij mijn ouders thuis. En toen kwam het idee bij me binnen, waarom zou God het niet omgekeerd gedaan hebben? Was het niet veel gemakkelijker voor God om gewoon terug te zeggen van kijk, alle mensen op deze wereld gaan terug één taal spreken en iedereen kan dan de boodschap aanhoren in die één en dezelfde taal. Maar dat staat er niet, lieve mensen. En dat gebeurt er ook niet. We zien hier juist dat de discipelen degene zijn die de vreemde talen spreken. En weet je, straks tijdens de koffie of de thee kunnen we daar verder over discussiëren waarom dat wel is. Maar als ik deze tekst erop nalees, dan zie je dat de Heilige Geest een actie uitvoert en dat dat van de mens een reactie verwacht. Want het is uiteindelijk de mens die de stap naar buiten toe moet zetten. Het zijn de mensen plots, de discipelen, die een vreemde taal kunnen spreken. En ze wachten niet tot de mensen zeggen van kom, en nu komen ze allemaal binnen bij ons thuis en gaan we erover vertellen. Nee, het zijn zij juist die naar buiten toe gaan. Ze treden uit. Ze nemen eigenlijk gehoor aan datgene wat de Heilige Geest hun gegeven heeft. Het is de Heilige Geest die hem vervult en het is zij die de stap moeten zetten om deze boodschap te kunnen verkondigen en de mensen te bereiken in hun taal. Want lieve mensen, deze boodschap is voor alle naties. Is voor alle volkeren, voor alle mensen. Iedereen mag het weten. Ik zal zelfs zeggen, iedereen moet het weten. Ja, iedereen mag het horen en iedereen moet het horen. Een derde puntje. Eenheid. Een derde conclusie die ik eruit wil trekken. Ik ga wel vertellen, daarmee is het nog niet gedaan natuurlijk. Hè. Voor de mensen die zich al aan het verlekkeren waren op een bakje koffie of thee, het zal nog niet gedaan zijn. Hè. Maar wat zien we hier plots? In Genesis 11 wordt die eenheid die er is verbroken, zoals ik net al verteld heb. Maar in Handelingen 2 zien we het tegenovergestelde plaatsvinden. Er is nog steeds sprake van verdeeldheid in taal, want de mensen spreken nog steeds veel verschillende talen. Het is niet dat ze één taal spreken, zoals ik net zei. Maar de boodschap die uitgedragen wordt, die brengt wel eenheid. De boodschap die uitgedragen wordt, die brengt wel eenheid. Want de mensen worden niet opgeroepen voor verschillende evangelieën. De mensen worden opgeroepen voor één evangelie. Eén goed nieuws, één Jezus, die aan het kruis is gestorven voor ons. We worden uitgeroepen voor één boodschap. Een tijdje geleden, maar ondertussen al 2 jaar terug, ben ik naar Polen geweest voor een conferentie. En in Polen op die conferentie, dat was een Europese conferentie, voor mijn werk dat ik deed binnen Ichthus, daar waren 30 landen op vertegenwoordigd van Europa, maar ook Eurazië, bijvoorbeeld Georgië enzovoort. En zeer veel verschillende talen. Ongelooflijk. Dat is vrij veel verschillende talen, Russisch tot, noem het maar op, Frans, Duits. En dat is zeer moeilijk om dan soms met elkaar te communiceren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar desondanks dat we allemaal verschillende talen spraken, was er toch het gevoel dat we een enorme gebondenheid met elkaar hadden. Was er toch het gevoel dat we één familie waren. Omdat we allemaal verenigd waren onder die eenzelfde boodschap van Jezus. En dat werd plotseling de taal die we mochten spreken. Niet meer een taal als Frans, Engels, Duits ofzovoort, maar een taal van Jezus, een taal van liefde, een taal van eenheid, een taal van leven en een taal van hoop. Dat was de boodschap die we mochten uitbrengen. Maar dan is mijn vraag de volgende. Als dit allemaal het geval is, en we zo'n prachtige boodschap hebben, hoe kunnen wij daar nu praktisch dan de komende weken, maanden, jaren mee aan de slag gaan? Wat kunnen we daar nu concreet mee gaan doen? Wel, er valt heel veel uit te leren. Zeker uit Handelingen 2 bijvoorbeeld. Maar ik wil niet aan jullie zeggen dat we hier straks allemaal wachten in de kerk tot we allemaal vreemde talen gaan spreken. Ik stel voor dat we andere zaken eruit kunnen leren die we direct in de praktijk kunnen toepassen. Want er zijn zeer veel mensen rondom ons die deze boodschap nog niet gehoord hebben en recht hebben om dit boodschap te horen en te aanhoren. En is dat ook niet onze wens als de gemeente hier in Herentals, als kerk in Herentals, dat de stoelen die nu nog leeg zijn opgevuld worden met mensen uit onze naaste omgeving, mensen uit onze eigen kringen, dat de stoelen mogen opgevuld worden, zijn we niet allemaal opgeroepen om het zout ter aarde te zijn, om het licht in deze wereld, en christen te zijn in woord en daad? En juist daar, op christen zijn in woord en daad. Het woord, de daad kennen we. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar die proberen we wel echt, daar proberen we echt aan te werken en toe te passen. We proberen een goed christen te zijn. We proberen het ons gedrag te laten zien aan onze omgeving. Maar wat dan met dat woord? Hoe gaan we dat in praktijk ombrengen? Is dat minder belangrijk? Wel, als ik Romeinen 10 erop nalees, blijkbaar niet. Blijkbaar wordt dat ook heel hoog aangeschreven. In Romeinen 10 staat er namelijk dat we ons geloof onder woorden moeten brengen. En de taal moeten verkondigen. Dat we mensen moeten antwoorden wanneer ze vragen hebben. Maar dat is juist een probleem. En ik moet dat eerlijk toegeven, bij mijzelf ook, dat iets onder woorden brengen, zeker iets dat u zeer persoonlijk aangaat over het geloof, dat dat niet altijd even eenvoudig is en dat als wel vaak angst inboezemt. Wat ga ik nu vertellen tegen mijn collega of tegen mijn vriend of familielid? Hoe gaan ze reageren? Misschien gaan ze heel lastig zijn, misschien gaan ze wel spotten, je weet het niet. Dat boezemt ons angst in. Maar toch wil ik u 4 tips meegeven, zeer kort, die ons kunnen helpen om dit in de praktijk te brengen. En het eerste is het volgende. De eerste vraag waar je goed over moet nadenken is de volgende. Welke impact heeft Jezus gehad in jouw leven? Welke impact heeft Jezus gehad in jouw leven? Binnen Ichtus ben ik verantwoordelijk voor proclamerende evangelisatie. Dat wil dus zeggen dat wij op de academies, de universiteit en hogescholen lezingen aanbieden en dan eigenlijk voor het publiek eigenlijk als het ware nadenken over bepaalde geloofskwesties of het evangelie zelf. En daarna komen er heel vaak gesprekken uit voort. En ik weet dat ik nog tijdjes terug gesprekken heb gehad met zowel mensen van andere godsdiensten, zoals islam of boeddhisme en hindoeïsme. En dat waren ongelooflijk boeiende gesprekken, ongelooflijk fijne gesprekspartners. Ik mocht er zelf veel uit leren. Maar iets wat ik er heel vaak uithaalde, was hoe dat ze zelf vertelden dat ze van alles in orde dienden te hebben, alvorens ze aanvaard zouden worden door een bepaalde godheid. Dan spreek ik voor hindoeïsme en islam. En dat vind ik een beetje jammer, want dan krijg je het idee, je krijgt wat je verdient. Je krijgt wat je verdient. Als je goed leeft, krijg je iets goeds. Doe je iets slechts, krijg je iets slechts. Terwijl als ik naar mijn eigen geloofsovertuiging bekijk in het christen zijn, dan zie ik iets compleet anders. Want ik krijg plots iets dat ik niet verdien. Wij krijgen plots iets dat wij niet verdienen. Niemand van ons heeft dit verdiend. Ons leven was een puinhoop. Maar Jezus was bereid om dat allemaal op zich te nemen en weg te wassen. Aan het kruis. Hij is ervoor moeten sterven. Dus opnieuw mijn vraag. Deze boodschap is uniek. Deze boodschap heeft een impact op vele mensenlevens. Wat is de impact geweest in jouw leven? Welke impact heeft Jezus gehad? En waarom? Een goede vraag om over na te denken. Ten tweede het volgende. We moeten mensen niet gaan doodkloppen met de evangelie. Dat heeft weinig zin, denk ik dan. Ja? Het is niet dat we mensen gaan benaderen en doodkloppen met de evangelie en dan zeggen van, kling, voilà, dat heb ik weer eens gedaan vandaag. Dat gaat weinig helpen. Weet je, we leven vandaag in een maatschappij waar dan mensen zeer graag over zichzelf vertellen. Oeh, dat doen ze graag. Ik ook trouwens. Ik hoor mezelf heel graag bezig. Hè? Nee, maar het is heel belangrijk. Mensen vertellen graag over zichzelf. Dus het meest logische gevolg dan is eigenlijk als het ware om een vraag te stellen. Als mensen toch zo graag over zichzelf vertellen, stel een vraag. Weet je dat de persoon die de meeste vragen stelde in de Bijbel, Jezus zelf was? Jezus zelf, je moet hem maar eens op nalezen. Wanneer de farizeeërs of de schriftgeleerden hem weer op de proef kwamen stellen, was zijn eerste reactie vaak een vraag. Hetzelfde naar zijn discipelen toe. Dus laten wij vragen stellen, want vragen leiden tot dialoog. Vragen zorgen ervoor dat we met mensen in gesprek kunnen gaan. We kunnen communiceren met hun. We kunnen onze taal gebruiken. Dus laten we vragen stellen. Nu, vragen stellen, lieve mensen, is niet altijd eenvoudig. Dat is een levenslang leerproces. Ik vind het vaak verschrikkelijk. Wat zeg je op dat? Wat zeg je op dat? Oh, maar stop daar dan ook niet mee. Zie het als een leerproces. Fouten maken. We kunnen slechte vragen stellen, maar op zijn minst proberen we het toch. Dus laten we vragen stellen. Om een voorbeeld te geven, overlaatst zei een van mijn collega's nog, tof dat jij gelooft, niks voor mij. Dat horen we vaak. Ja? En vaak zie je het ook als motivator om te zeggen van, ja, oeh, dan hou ik het gesprek op. Wel, stel misschien eens een vraag terug. Wat maakt dat jij het maar niks vindt? Of bijvoorbeeld, wat vind jij wel belangrijke zaken in je leven om voor te gaan of om naar te streven? John Lennox, een wiskundige professor uit Oxford, die zei onlangs nog het volgende. Je mag niet stoppen met vragen stellen totdat ze een vraag terugstellen. Ja? Want op die manier heb je eigenlijk hun aandacht meekregen. En doe dat niet alsof je heel ongeïnteresseerd bent. Wees geïnteresseerd. Ja? Stel vragen aan mensen. Een derde vraag, en dat heb ik ook als titel gemaakt van mijn boodschap deze ochtend. Vertalers zijn van het geloof. We moeten echt opnieuw leren vertalers te zijn van geloof. En wat bedoel ik daarmee? De taal die wij spreken hier, als christen zijnde, is geen gemakkelijke taal. Zeker niet als het de eerste keer is om terug naar een kerk te gaan. Woorden als zonde, genade, rechtvaardigheid. Dat zijn allemaal woorden die zeer onbekend zijn, hoor. We denken heel vaak, als we zeggen het woordje zonde, dat mensen het wel kennen. Maar dat is een zeer onbegrijpbaar woord. Dus probeer opnieuw die woorden verduidelijking mee te geven. Dus probeer die woorden opnieuw duidelijk te maken. Dus wanneer je de kans krijgt om te delen, ga er niet vanuit dat ze de taal die jij spreekt al kent. Maar leer opnieuw te vertalen. Leg de zaken niet al te moeilijk uit. En tot slot het volgende. We moeten als mensen terug meer zijn als Jezus. Zeker als we met andere mensen in gesprek gaan. En wat was Jezus? Jezus was zeer geïnteresseerd in de mensen rondom hem. Jezus had maar één doel voor ogen. Hij wou graag weten waar mensen hun harten waren. Dat was zijn doel. En daar kunnen we ook naar streven. We willen weten waar mensen hun harten zijn. Want weet je, als we willen weten waar mensen hun harten zijn, dan weten we ook waar hun interesses liggen en kunnen we het evangelie ook persoonlijker binnenbrengen. Sommige mensen hebben er geen oren naar om te gaan vertellen van ja, maar als je kijkt evolutie versus bijvoorbeeld schepping bijvoorbeeld, als het zo en zo en zo, hebben veel mensen geen oren naar. Veel mensen willen graag weten wat maakt nu het evangelie de moeite waard om mee verder te gaan in mijn leven. Wat maakt het evangelie interessanter dan het leven dat ik nu al aan het leven ben? Dus opnieuw, ik heb grote interesse in de mensen en probeer te achterhalen waar hun harten zijn. Weet je, ik vind het zeer belangrijk om mensen niet te beschouwen als projectjes, maar nog steeds als mens. En daar hebben ze altijd recht op. Ja? Dus laten we het evangelie terug binnenbrengen en laten we zoeken waar hun harten zijn. Lieve broeders en zusters, we hebben het voorrecht om een prachtige boodschap te kennen, om in eenheid samen te zijn. Maar we hebben ook het voorrecht om uit te treden in een bijzondere taal. En we hebben een prachtige boodschap meegekregen, dus laten we die boodschap ook brengen naar de mensen rondom ons. De mensen Herentals, de mensen thuis, de familieleden enzovoort. En ik wil dan heel graag eindigen met de woorden van Jezus en daarna wil ik nog een gebed uitspreken. Ik wil graag eindigen met deze woorden van Jezus. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Amen. Liefdevolle Vader, ik wil u danken, Vader, voor een prachtige boodschap die u gegeven hebt, Vader. Ik wil u danken dat u een God van liefde bent, Vader. Dat u een God bent, Vader, die een persoonlijke relatie met ons wilt aangaan, Vader. En Heer, we danken u voor Jezus die naar het kruis is gekomen, Vader. Dat we deze ochtend samen liederen mogen zingen om u groot te maken. En mogen zingen hoe dat Jezus eigenlijk voor ons gestorven is aan een kruis. Opdat we leven mogen hebben. En Heer, ik dank u voor die geweldige boodschap, Vader. Die ons hier samenbrengt en samen bindt in eenheid. Maar wilt u ons ook helpen, Vader, dat we deze boodschap die we hebben mogen ontvangen, mogen delen met de mensen rondom ons. Dat we mensen mogen laten proeven van het evangelie, van het goede nieuws. En Heer, we bidden dan ook, Vader, voor de gesprekken die gaan komen, Vader, dat u al wilt werken in de mensenharten, Vader. We weten dat u nu al mensenhart aan het voorbereiden bent. Dus wilt u bij de gesprekken zijn die komen gaan? Wilt u bij de gesprekken zijn die we onderling aan hebben, Vader? Maar wilt u ons vooral eigenlijk meer als de discipelen laten zijn in Handelingen 2, Vader, opdat we in eenheid mogen uitreden? Amen.